Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer in de gemeente te zijn en jullie weer terug te zien. De zon schijnt zo mooi naar binnen. Ik vind het altijd zo mooi in zo'n kerk. En vanochtend gaan we met elkaar ook weer nadenken over een thema vanuit de Bijbel. En ik wil het met jullie hebben over de proef van de woestijn. De proef van de woestijn. Ik denk dat we allemaal wel eens door moeilijke omstandigheden in ons leven heen gaan en dat je daarmee te maken kunt krijgen. En misschien zit je hier vanochtend en ga je door iets moeilijks heen in je leven. En dan denk ik dat het belangrijk is om ook bewust na te denken van, hey, hoe kan ik God betrekken bij die periode, bij dat seizoen, zodat ik met hem daardoorheen ga en zijn hand leer vast te pakken in die situaties, die omstandigheden die soms moeilijk zijn. Maar het kan ook zijn dat je hier vanochtend zit en dat alles goed met je gaat en dat je je gezegend voelt. En dat is natuurlijk top. Maar ook dan is het belangrijk om na te denken over de proef van de woestijn, over een stuk lijden dat je in je leven kunt meemaken. Want ik geloof dat we allemaal te maken krijgen met moeilijke dingen in ons leven, vroeg of laat. En als dat niet in je eigen leven gebeurt, gebeurt het misschien bij iemand bij jou in de buurt. In je gezin of in je familie, in je omgeving, waarbij je merkt van, hey, we gaan hier nu doorheen. En hoe ga je daar dan mee om? Hoe blijf je dicht bij God tijdens die proef van de woestijn? Want als ik nadenk over dit leven met de Heer op deze wereld, dan realiseer ik me dat daar twee kanten zitten aan dat wandelen met Jezus. Je hebt de kant van de vrucht en de overwinning en de zegen, en die is belangrijk. Maar er is daar ook de kant van de beproeving en van het lijden en van het soms moeten volhouden door de dingen heen. En vandaag wil ik dus nadenken over dat thema, de proef van de woestijn. En dat wil ik met jullie doen aan de hand van de woestijnreis van de Israëlieten, waarover we ook lezen in de Bijbel. Dus ik wil een tekstgedeelte lezen uit Exodus 15, vers 22 tot en met vers 27. Je kunt dat opzoeken als je wilt. Exodus 15, vers 22 tot en met 27. En daar staat het volgende. Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen ze door de woestijn en ze vonden geen water. En toen kwamen ze bij Mara. Ze konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf men het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes en zei, wat moeten we nu drinken? En Mozes riep tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout. En dat wierp hij in het water en toen werd het water zoet. En daar heeft God het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei tegen het volk, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw Heelmeester. Toen kwamen ze bij Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen, en zij sloegen daar kamp op aan het water. Tot zover. Je moet je bij dit tekstgedeelte voorstellen dat het volk van Israël 430 jaar lang in Egypte heeft gewoond, waar ze door de farao onderdrukt zijn in slavernij. En de geest van het volk raakt dan gebroken, dusdanig dat ze het beginnen uit te roepen tot God. En God wordt geraakt in zijn hart. En hij besluit om een man genaamd Mozes te sturen naar het volk. En hij leidt ze dan door wonderen en tekenen uit Egypte. Onder de slavernij van de farao vandaan. En er staat dan in Exodus 12 dat 600.000 man te voet daar uit het land trokken. Bijbelwetenschappers denken dat het met vrouwen en kinderen erbij gerekend een menigte moet zijn geweest van zo'n 2 miljoen mensen. Er vindt dan nog een machtige verlossing plaats over het leger van de farao bij de Rode Zee. En daar trekken ze dan doorheen. En daar komen de Israëlieten dan aan bij de woestijn Sur. En dat is waar ons tekstgedeelte ook begint. En ik kan me voorstellen dat na de wonderen en de tekenen en overwinning op overwinning, dat er dan een geweldige verwachting leeft bij het volk van Israël. Over dat nu alles beter gaat worden in dat beloofde land waar ze naartoe gaan. En dat al beloofd was aan de aartsvaders. En nu komt daar de zegen van de Heer. Maar dan is daar ineens de woestijn. En ze moeten 3 dagen lopen door de woestijn zonder water. Waar is God op dat moment? Het volk wordt op de proef gesteld en ik lees dat tekstgedeelte dan en stel me voor hoe dat moet geweest zijn voor de mannen die gebroken zijn geraakt in die jarenlange slavernij en voor de ouderen en de kinderen en al dat vee dat meetrekt. En dan zie je ook in de tekst dat het volk er klaar mee is. En ze beginnen te mopperen tegen Mozes. En ik vraag me dan af, wat is het doel van God tijdens die beproeving daar in de woestijn? 3 dagen zonder water. Nou, als we dan nauwkeuriger kijken naar wat er gebeurt in de tekst, kunnen we een idee krijgen van wat Gods bedoeling op dat moment is met het volk. We lezen ten eerste in vers 22 dat ze 3 dagen door de woestijn gingen en zij vonden geen water. Ze gingen dus zelf op zoek naar waterbronnen in de woestijn, terwijl God ze met wonderen en tekenen uit Egypte had geleid. En hun eigen inspanning loopt daarbij ook uit op niets. Vervolgens komen ze bij Mara in vers 23, een soort van oase waar ze dan zelf uiteindelijk een waterbron vinden. Maar ze kunnen het niet drinken, want het is bitter. En je zou denken, misschien gaan ze nu eindelijk naar God toe, die God die beloofd heeft om naar zijn volk om te zien. Maar het volk begint te morren, te mopperen tegen Mozes. En ze zeggen, Mozes, wat moeten wij nu drinken? En Mozes is dan degene die roept tot de Heer en de Heer wijst hem een stuk hout dat hij in het water moet gooien en het water wordt zoet. En het is alsof God dan door deze hele situatie heen tot het volk wil spreken. En zegt, jullie hebben het zelf geprobeerd. Jullie hebben zelf gezocht. En toen jullie het zelf vonden, werkte het ook niet. Maar als jullie leren om naar mij toe te gaan en op mij te vertrouwen in die woestijn, dan zal ik voorzien wat je nodig hebt. En dat is denk ik iets dat we ook allemaal moeten leren tijdens die proef van de woestijn. Nou, wat kun je dan verstaan onder zo'n proef van de woestijn? Ik denk dat je daar alle situaties onder kunt verstaan waarin je gewoon merkt dat je afhankelijk bent. En dat je hulp nodig hebt in de dingen die deze wereld tegen je aangooit. Want het leven is eigenlijk ook een soort van woestijnreis. En daar gaan we allemaal als mensen doorheen. We zijn gered uit Egypte, wat in de Bijbel vaak dat beeld is van slavernij en gebondenheid, ook van zonde. En we zijn op reis naar het beloofde land, naar wat God ons heeft beloofd. Maar in die reis gaan we wel dwars door een gebroken wereld heen. En soms zijn we dan als de Israëlieten. Soms willen we meteen door naar de overwinning en de voorziening van het beloofde land. Die overvloed van zegen en gelukkig leven en financiën. Het heeft ook allemaal een plek in het koninkrijk, begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk dat we juist ook door de Bijbel heen zien, in al die verhalen van mensen waar we over lezen, dat God ons juist ook wil vormen tijdens de proef van de woestijn. Tijdens de proef van de dingen die het leven tegen je aangooit. In de afhankelijkheid. En in het soms komen tot je breekpunt. Want juist als je het niet meer weet, wil God tegen je zeggen, leer op mij te vertrouwen en dan zal ik voor je zorgen. De Israëlieten besluiten dan om naar Mozes te gaan. En dat is ergens ook logisch, want door bemiddeling van Mozes werden de wonderen en de tekenen in Egypte gedaan. Maar nu God een persoonlijke verbondsrelatie met zijn volk aangaat, moeten ze in de proef van de woestijn juist leren om zelf van God afhankelijk te worden. Want als je leeft op het geloof van je leiders, of je buurman, of je ouders, of vrienden of vriendinnen, en je mist zelf die relatie met Jezus, waarin je zelf weet dat je hem nodig hebt, dan ben je niet voorbereid wanneer die droogte in je leven toeslaat. Wanneer je te maken krijgt met problemen of omstandigheden van moeite, waarin je moet vasthouden aan de hand van de Heer. Want je geloof is dan eigenlijk een geleend geloof. En als je dan door moeite heen gaat, kan het zijn dat je lijkt op die persoon waar Jezus over spreekt in Matteüs 13. Iemand die geen wortel heeft in zichzelf, maar iemand is van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, dan struikel je meteen. Maar als je leert om afhankelijk te worden van die God die in de woestijn je hand vastpakt en voorziet in wat je nodig hebt, dan kan ik je vertellen dat hij je nooit in de steek zal laten. Hij zal er voor je zijn. En dan vraag ik me af, als het volk van Israël op dag 1 van de droogte al naar God was gegaan, had God dan niet gewoon voorzien in wat ze nodig hadden? Zoals hij dat ook doet in Exodus 17 en in Numeri 20. En was de pijn en moeite van die 3 dagen in de woestijn dan überhaupt ook nodig geweest? Of is dat ook iets wat we soms onszelf aandoen? Misschien omdat je de controle niet durft los te laten. Dat kan natuurlijk heel spannend zijn over je situatie. Of omdat je vergeet naar God toe te gaan, omdat je gewend bent om zelfredzaam in je leven te zijn. En God ook in de dingen niet per se nodig te hebben. Want we gaan allemaal op een gegeven moment in ons leven door zo'n woestijn heen. En ik denk dat we allemaal dan ook beproefd worden in ons geloof. In je vertrouwen naar de Heer toe. En misschien herken je dat ook als je hier vanochtend zit. Misschien ben je druk met je gezin. Of zit je in een gebroken relatie. Heb je een laag zelfbeeld, ben je vaak onzeker of heb je te maken met een worsteling, met zonde? Voel je je vaak ongelukkig of ben je ziek? Nou, dan wil ik je vanochtend bemoedigen. Iemand wordt steeds gebeld, hè? Maakt niet uit hoor, kan gebeuren, maar misschien kun je je telefoon even op stil zetten. Komt goed. Top. Maar ik wil je vanochtend bemoedigen, want God gebruikt de woestijn op heel veel verschillende manieren om je te helpen en je te vormen. En je juist te leren om je wortels diep als het ware uit te slaan in hem en van hem afhankelijk te worden. Dat betekent niet per se dat moeilijke dingen nou uit Gods hand komen in je leven, maar het betekent wel dat hij lijden in een gebroken wereld ten goede keert, zodat je leert in dat lijden om zijn voorziening te vinden. Ik weet nog dat ik niet zo lang tot geloof gekomen was. Ik was 20 jaar. En voor het eerst ging ik toen in een lange tijd weer naar de opwekkingsconferentie. Nou, die kennen we natuurlijk allemaal, denk ik. Dat is een conferentie waar heel veel christenen ieder jaar samenkomen om meer te leren over hun geloof. En ik ging daarheen met een jeugdgroep. En ik sprak toen met een maat van mij af om die zaterdagochtend vroeg op te staan om de dag met God te beginnen in de stilte tent. Dus zo gezegd, zo gedaan, wij liepen met de Bijbel onder de arm rond 6:00 naar die stilte tent toe en we kwamen daar aan, gingen een beetje bidden, een beetje Bijbel lezen. Komt daar ineens een man binnengelopen, een wat oudere man, grijs haar, denk zo rond de 50, 60 jaar oud. En hij gaat daar zitten in die tent. Oh, is dat niet oud? Ik bied bij deze mijn excuses aan voor... ja. Voor alle oudere mensen. Oh ja, dat mag ik niet zeggen. ja. Top. Ja, hoe ga ik het nu verwoorden? Een middelbare leeftijd, ja. Dus wij zitten daar in die stilte tent en er komt een man van middelbare leeftijd de tent binnengelopen. Dit is echt een heel serieus verhaal. Ik probeer het ook serieus te brengen, maar... Maar goed, die man gaat daar zitten en hij barst in tranen uit. En ik zat daar een klein eindje verder en ik begon me een beetje ongemakkelijk te voelen. Want ik dacht, ja, die man loopt daar keihard te huilen. We zitten maar met 3-4 mensen in die tent. En ik dacht, moet ik niet naar hem toe gaan en aan hem vragen van, joh meneer, gaat het goed? Kan ik er iets voor u betekenen? Maar toen bedacht ik me van, ja, misschien wil God wel iets tegen deze man zeggen. Dus ik begon voor hem te bidden. En ik zei tegen de Heer, Heere God, als er iets is dat ik aan deze man mag doorgeven, sta ik daar open voor, wilt u dan tot me spreken? En toen kreeg ik gewoon een hele simpele gedachte in mijn hoofd. En die gedachte was, vertel hem, God heeft gesproken. En ik dacht bij mezelf, ja, God heeft gesproken, hoe weet ik dan, Heer, dat dat van u komt? Dat kan toch net zo goed een gedachte uit mijn eigen hart zijn. En dat is natuurlijk soms ook het dilemma bij het leren verstaan van Gods stem, dat de Heilige Geest je kan inspireren, maar dat het ook uit jezelf kan komen. Maar tegelijkertijd dacht ik van ja, als ik nu niet naar deze man toe ga, mist hij misschien wel iets heel belangrijks wat God op dit moment tegen hem wil zeggen. Dus na zo'n 10 minuten, die man staat op en hij loopt de stilte tent uit en ik ga hem achterna. En eenmaal buiten aangekomen zeg ik tegen hem, meneer, ik denk dat ik u iets moet vertellen. Deze man was nog helemaal emotioneel, dus hij begon weer te huilen. En nog voordat ik kon delen wat ik ontvangen had, begon hij zijn verhaal te doen. En hij vertelde dat hij kanker had. Dat de dokters hem zo'n 17% overlevingskans hadden gegeven. En tegelijkertijd waren er ook een aantal mensen in zijn omgeving die het moeilijk en pittig hadden. Ook mensen die waren overleden. En nu was hij zelf ook nog eens ziek. Maar, zei hij, terwijl ik daar zat in die stilte tent, begon God op mij te spreken. En God zei tegen me, wees niet bezorgd, want ik ga voor je strijden. Deze man had echter precies hetzelfde probleem als mij. Hij dacht bij zichzelf, ja maar Heer, hoe weet ik dat dit van u komt? Dat dit uw stem is die op dit moment op mij spreekt. En op datzelfde moment zat ik daar een aantal meter verder en zei God tegen mij door die gedachte, vertel hem, God heeft gesproken. En dat kwam zo mooi samen op dat moment, waardoor dat een bemoediging was voor deze man in zijn situatie. Zodat hij leerde om in zijn situatie ook de hand van God vast te pakken in die proef waar hij doorheen ging. En dat verhaal is me altijd bijgebleven. Het is inmiddels zo'n 12, 13 jaar geleden. Maar ik heb daar een aantal lessen door geleerd. Ten eerste liet het me zien als nieuwe christen dat God zo echt is. En dat juist als je door een moeilijke periode heen gaat, dat hij je hand vastpakt. En ten tweede heeft het me ook laten zien dat je op hem mag vertrouwen. Ook al ga je door iets moeilijks heen, hij is erbij en je staat er niet alleen voor, maar hij gaat daarin met je mee. Want we moeten niet vergeten, als we nadenken over die proef, dat we een God dienen die bekend is met gebrokenheid. Jezus koos ervoor om deel te krijgen aan dit leven, deze gebroken wereld, en daarmee ook het lijden waar wij als mensen doorheen gaan. En hij stierf aan dat kruis. Dus dat betekent dat hij pijn ook begrijpt. En hij ziet het ook in jouw leven als je door iets moeilijks heen gaat. En hij wil je helpen door de woestijn heen. Maar dan is het wel belangrijk om te leren afhankelijk van hem te zijn. Nou, waarom laat God ons nou door zo'n proef van de woestijn heen gaan? En hoe kun je dan leren te wortelen in hem? We vinden daar een heel mooi voorbeeld van in Deuteronomium 8... Dan spoelen we even door naar het einde van de woestijnreis. Het is dan 40 jaar verder. En Mozes houdt dan een toespraak tegen het volk over het waarom en het nut van de proef waar ze doorheen hebben moeten gaan. Het is een lang tekstgedeelte. Ik ga het hier ook niet lezen vanochtend, maar je kunt dat thuis nalezen, namelijk Deuteronomium 8, vers 2 tot en met vers 18. Maar ik wil uit die toespraak vier verschillende manieren aanhalen die Mozes dan uitlegt tegenover het volk over waarom ze door die proef heen hebben moeten gaan. En de eerste manier waarop God dan de woestijn gebruikt en waarover je leest in die tekst, is dat hij wou weten wat er in het hart van de Israëlieten was en of ze Gods geboden zouden gehoorzamen. Hij wou hun hart beproeven. En ik denk als je door een crisis heen gaat of door een moeilijke tijd, dan legt dat vaak die meest diepe gevoelens en intenties in je hart en je leven ook bloot. En je hebt dan vaak een keus om bitter te worden tegenover God of om gebroken te raken tegenover God in je leven en afhankelijk van Hem te zijn. En je ziet dat ook gebeuren bij die proef van Mara, waar het water dan bitter is voor de Israëlieten. En de vraag die de tekst dan bijna stelt is, nu ze dat bittere water drinken, wordt hun hart dan ook bitter tegenover God? Of blijven ze toch vertrouwen? Want God wou weten wat er in het hart van de Israëlieten was en of ze zijn geboden zouden gehoorzamen. Dat is de eerste manier waarop God de woestijn gebruikt. De tweede manier waarover je leest in die toespraak van Mozes, is dat God de Israëlieten wou leren dat een mens niet leeft van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van de Heere komt. Dat is een tekst die Jezus ook aanhaalt tijdens de verzoeking in de woestijn. Als de Satan tegen hem zegt van joh, als u de Zoon van God bent, verander deze stenen dan in broden. En Jezus zegt dan inderdaad, ik leef niet alleen van wat de mond in gaat, maar van alles wat uit de mond van de Heere komt. En hij plaatst dan als het ware het tijdelijke tegenover het eeuwige. En dat kun je natuurlijk ook zeggen op het moment dat je door zo'n moeilijke periode heen gaat, van ja, ik zit nu wel op een plek van droogte, maar Gods woord en Gods belofte zijn voor mij ook genoeg. En ik denk dat dat helpt, en dat heb ik zelf ook zo ervaren als ik zelf door lijden heen ging, omdat je dan leert om je blik niet langer altijd maar te richten op die dingen die moeilijk zijn, maar om juist in geloof ook op te kijken naar wie God is op dat moment. En zo krijg je omstandigheden niet langer de overhand, maar wordt je perspectief veranderd in een perspectief dat zich op God richt. De derde manier waarop God de woestijn gebruikt, en waar je over leest in Deuteronomium 8, is dat hij de Israëlieten gehoorzaamheid wou bijbrengen. Ik denk dat de woestijn je stilzet bij de levenskeuzes die je maakt. Sterker nog, het kan zijn dat de moeilijke periode waar je doorheen gaat zelfs een gevolg is van bepaalde verkeerde keuzes die je hebt gemaakt in je leven. En dan is die woestijn daar ook om jou te laten zien, kom terug bij de Heer. Kom terug bij die God die voor je zorgt en die ervoor wilt zorgen dat het goed met je gaat in je leven. Omdat Hij je wilt herstellen, maar gehoorzaamheid aan Hem en het volgen van zijn weg voor je leven ligt daarin wel aan de basis. En dan de vierde manier en de laatste, waarop God de woestijn wilt gebruiken, is zodat de Israëlieten God en zijn geboden tijdens de tijd van zegen en overvloed niet zouden vergeten. Dat is een beetje cryptisch misschien, maar ik weet niet of je dat herkent. Stel je gaat door een tijd van crisis heen en daarin staat er iemand naast je met wie je goed bevriend bent of een partner. En je gaat daar ook samen doorheen. Dan zul je merken dat je daar altijd ook weer sterker in die relatie doorheen komt. Omdat je weet wat je aan elkaar hebt in die tijden dat het moeilijk is. En zo is het denk ik ook in je relatie met de Heer. Op het moment dat je juist heel bewust je aan Hem vasthoudt op het moment dat het moeilijk is, en je komt daarna weer in tijden van zegen en overvloed terecht, dan zul je de relatie met Hem niet zomaar meer aan de kant zetten. Of dan zul je God niet zomaar meer vergeten, omdat je dan terugkijkt op die periode in je leven en weet van ja, God was er toen voor mij en ik kan op hem bouwen en op hem rekenen ook als het moeilijk is. En zo geloof ik dat een diep vertrouwen in God niet per se gevormd wordt in tijden van overwinning. Maar juist ook in tijden van droogte en afhankelijkheid. En ik denk dat het belangrijk was voor het volk van Israël om die lessen ook te leren. Want ze stonden daar aan het begin van die woestijnreis. En om daar bij het beloofde land te komen, moesten ze vertrouwen op God. Nou, dit tekstgedeelte vind ik belangrijk voor mijn eigen leven en ook voor ons als gemeente. Want als ik vooruitblik op de toekomst, dan besef ik me dat Mara en Elim twee kanten van dezelfde munt zijn die allebei bij het leven met God horen. De oase van Mara, waar het water bitter was, staat dan voor de proef waarin we gevormd worden in afhankelijkheid. Maar aan de andere kant is daar ook de oase van Elim waar de tekst over spreekt. En die heeft ook een hele duidelijke betekenis. Laten we daar nog even naar kijken in vers 26 en vers 27. God zegt dan tegen het volk: als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw Heelmeester. En dan komt het, toen kwamen ze bij Elim, daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen en zij sloegen daar hun kamp op aan het water. Nou, ik kan me voorstellen dat je vers 26 wat verwarrend vindt, want daarbij wordt genezing gekoppeld aan gehoorzaamheid. Dat God geen ziekte over je brengt als je naar zijn stem luistert. Dat is een typisch voorbeeld van een tekst die je moet interpreteren in de context van het Oude Verbond. Waarin God eigenlijk een relatie met de Israëlieten aangaat op basis van hun gehoorzaamheid. Waarbij hij ze zegent als ze het goed doen en hij ze straft ook met de vloek als ze het verkeerd doen. Als ze hem ongehoorzaam zijn. En in het nieuwe verbond is dat anders, want daar heeft Jezus de vloek gedragen en de straf gedragen. Hij heeft ons vrijgekocht, zodat we zijn zegen ontvangen op basis van genade en niet op basis van gehoorzaamheid. Maar het is maar eigenlijk te doen om vers 27, want ze komen daar dan bij de oase van Elim. En daar zijn 12 waterbronnen en 70 palmbomen. 12 waterbronnen. Voor elke stam één, in plaats van die enkele bron waar het water bitter was. En 70 palmbomen, waarbij het getal 7 in de Bijbel vaak staat voor het getal waarmee iets compleet wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de 7 scheppingsdagen. Het getal van de volheid. Dus na de beproeving komt ook de zegen. En dat betekent dus ook dat die proef waar je misschien nu in je leven doorheen gaat, niet het laatste woord heeft over jouw bestemming. Maar als je vertrouwt op de Heer en je wordt afhankelijk van Hem, dan is denk ik ook het doel daarvan dat Hij jou leidt naar een oase van rust en van overvloed, omdat Hij simpelweg voor je zorgt en omdat Hij een liefdevolle God is waar je afhankelijk van mag leren te zijn. Ik denk dat we voor de toekomst met beide kanten van de munt rekening mogen houden. Dat God heel dicht bij je wilt zijn en dat je weet dat als je door lijden heen gaat, dat je op hem kunt bouwen en op hem kunt rekenen. Nou, als je hier vanochtend zit en je loopt ook ergens mee op dit moment, kom dan gerust naar mij toe. Ik weet niet of er ook bidders zijn, maar er zijn sowieso altijd mensen die voor je kunnen bidden. En dan zijn we er graag voor je. Maar ik stel voor dat we de boodschap voor nu afsluiten met gebed. Heere God, u bent een goede God. En ik weet dat u trouw bent, Heer. Ik heb het zo in mijn leven gezien. En ik wil u danken, Heer, dat u altijd met ons meegaat, waar we ook gaan, waarmee we ook te maken krijgen. En Heer, dan wil ik echt bidden voor alle mensen hier in de gemeente, maar misschien ook mensen in onze omgeving waar we nu aan moeten denken, die het moeilijk hebben en die door een moeilijke periode heen gaan. Heer, wilt u ons leren om afhankelijk te zijn van u? Om ons er bewust van te zijn, Heer, juist ook in die periode, dat het belangrijk is om dicht bij u te blijven en naar u te blijven kijken. Want u gebruikt juist ook de woestijn om ons te vormen. Ons geloof wordt dan beproefd, maar dan bid ik, Heer, maak dat we er sterker uitkomen. Dat we leren ons te wortelen in u en dat we daar samen met u doorheen gaan. En dan wil ik u zo bedanken, Heer Jezus, dat u een God bent die bekend is met lijden. Dat u ons begrijpt, dat u onze tranen ziet en dat u met ons meeleeft. En Heer, zo leggen we alles in uw handen ook. Want u bent de God die voor ons zorgt. In Jezus' naam. Amen.